luistert naar Kauwet FM. AT staat voor de deur.
Over de nacht is een vuile monnik aan.
En ze beuken je wakker. Kauwet FM.
Elke Welloo werkdag.
Non-stop op 85.7.
Luister, Dindium mee.
Is het dan zo dat je enorm teleurgesteld raakt? Dan kan je twee dingen doen. Of je gaat wat bitterder door het leven, waardoor je mensen altijd gaat wantrouwen. Of je gaat zeggen van, ik ben nou eenmaal zo, ik geef vertrouwen aan mensen, ik verander niet als mens.
Jongens, we hebben net een half uur opname gedaan, maar ik heb het niet opgenomen. Dus we gaan opnieuw beginnen. Vind je de kritiek terecht van dat jullie aan het begin eigenlijk ook ruw waren, terwijl jullie tegen verruwing, verrechtsing en verharding zijn?
Nou, ik denk dat het in die tijd nodig was, omdat een groot deel van de politiek, met name aan de rechterflank, de politieke partij aan de rechterflank, die waren heel hard en ruw tegenover mensen met een migratieachtergrond. En daarom vond ik het ook belangrijk om, met name in die beginperiode, ik ga er nu ook wel iets anders mee om, met name in die beginperiode was het ook wel zaak om die partijen op dezelfde manier te voorzien zoals zij andere mensen behandelden. Dus ik kreeg ook wel enigszins faam doordat we in de Kamer felle debatten hadden met Wilders. Dat ging er vrij hard aan toe. Mm-hmm. En als het nodig is, dan doen we dat nog steeds. Maar dat is, het is soms wel, soms is dat de enige oplossing.
Maar hoe is dat nu met de verruwing, verrechtsing en verharding?
Ik denk nu dat het gaat om andere thema's. Ik denk nu dat er een heel fel debat gaande is in de samenleving en dus ook in de Tweede Kamer over corona en over de coronamaatregelen. En dat gaat er ook vrij pittig aan toe.
Hoe is Netanyahu in het echt?
Lelijk.
Ik heb hem wel eens ontmoet. Hoe is zijn energie in het echt?
Nou kijk, weet je wat het is? Die man, we hebben toen een vergadering gehad waarin hij aan de Kamer kwam uitleggen hoe democratisch Israël dan wel niet zou zijn. En ik heb toen ook echt de vraag gesteld aan hem van hoe kan je nou spreken over een democratie, over een voorbeeldland in de regio. Hè? Want de enige democratie in de regio, als je kinderen vermoordt, hè? Als je soldaten hebt die zeg maar met een pistool tegen het hoofd van kinderen aanstaat. Als je mensen als tweederangsburgers behandelt, hè? Want ik ben daar zelf ook geweest in 2019. Je ziet hoe Palestijnen keihard worden onderdrukt door de Israëlische autoriteiten. Daar is gewoon sprake van apartheid. Hè? Dus de ene groep wordt anders behandeld dan de andere groep. Eén heel simpel voorbeeld. Als je zeg maar van het vliegveld naar Jeruzalem rijdt, dan kom je op een gegeven moment op de snelweg, zie je aan de linkerkant, zie je echt super deluxe appartementen. Gewoon alles tiptop geregeld. Aan de andere kant zie je zeg maar Palestijnse appartementen. Je kan Palestijnse en Israëlische appartementen kan je onderscheiden doordat op die Palestijnse appartementen, op de bovenste verdieping, zie je een watertank. Dus daar moet een vrachtwagen langs rijden om water te vullen. Die anderen zijn allemaal aangesloten op het waternet. En als de Israëlische autoriteiten dus geen water, zo'n vrachtwagen met een watertank binnenlaten, hebben ze geen waterbroer. Dat is apartheid, hoe het concreet vorm krijgt. Dus de essentiële levensvoorziening, water, is gewoon in handen van de autoriteiten daar. En de man die daar verantwoordelijk voor is, die ook verantwoordelijk was voor de oorlog in Gaza, waar gewoon kinderen zijn vermoord door Israëlische soldaten. En ik word er echt nog steeds, als ik eraan terugdenk, word ik er boos om. Daar is hij verantwoordelijk voor. Het is een kindermoordenaar. En als hij zou terugkomen, dan had ik exact hetzelfde gedaan. Ik heb daar geen moment spijt van gehad.
Volgende vraag. Waarom vindt VVD alle verkiezingen laat?
Omdat ze, helaas zeg ik, met spijt in mijn hart, omdat ze op dit moment een man hebben aan het roer. Hij heet Mark Rutte. Hij liegt en bedriegt de hele boel bij elkaar. Maar toch zijn er heel veel mensen die op hem stemmen. En als je me vraagt van hoe kan dat nou? Kijk, ik heb wel eens een aantal, ik kom ook wel eens VVD'ers tegen. En ik denk dan bij mezelf van, ja, maar waarom stem je dan Rutte? Dan zeggen ze, maar hij lacht zo leuk. Nee, maar serieus, hè? Ik kan dat niet begrijpen.
Hoe stem jij zelf aan?
De afgelopen verkiezingen heb ik bijvoorbeeld gestemd op Stefan van Baarle. Dat was onze nummer 3 op de lijst. Daarvoor heb ik gestemd, even denken, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nee, bij de provinciale statenverkiezingen heb ik gestemd op Metin Çelik. Die was lijsttrekker voor DENK in Zuid-Holland. Europese, nou gewoon altijd wel op een DENK-kandidaat, maar nooit op mezelf. Helaas, hè, zo hebben we allemaal onze jeugdzondes, hè?
Ja.
Maar ik moet nu vertellen over mijn jeugdzonde. Ik was lid van de Partij van de Arbeid, ja.
Ja, dat kan.
Ja, helaas.
Dat is je vergeven.
Gelukkig.
Oké, deze is net dus niet opgenomen, maar ben je nog boos op Asscher? Kan gewoon wat korter reageren.
Ja, zeker. Nou kijk, ik ben blij dat hij niet meer in de politiek zit, zodat hij in ieder geval politiek geen schade kan berokkenen aan Nederland. En wat hij in het verleden heeft gedaan met het stigmatiseren van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren door ze aan te merken als IS-sympathisant, ik zal het hem nooit vergeven.
Is het uiteindelijk waard geweest om bij de PvdA weg te gaan?
Zeker. Ik denk dat het vooral belangrijk was, hè, dan hebben we het over 2014, het was belangrijk om een politieke partij als Denk op te richten, omdat heel veel mensen zich niet gehoord voelden in de politiek en niet gezien werden in Nederland. Hun problemen werden gebagatelliseerd.
Waarom denk je dat dat is, dat wat nu voor een groot deel jullie electoraat is, zich in al die partijen niet meer kon vinden op dit moment?
Nou, omdat al die partijen, en dat zagen we ook gewoon echt gebeuren, daar zijn ook verschillende onderzoeken naar uitgevoerd. Alle politieke partijen zijn op een aantal thema's gaan denken zoals de PVV. Dus de PVV bepaalde de agenda op migratie, op integratie, et cetera. Zelfs, ik zat toen in de PvdA-fractie tussen 2012 en 2014. Wij hadden in de fractie mensen die zeiden van, ja, maar wij moeten dat punt maken, anders maakt Wilders het. Ik zeg van, maar dat is toch nooit onze agenda geweest, mensen? Maar dat werd wel zo gezien.
Zie je dat als de verdiensten van Wilders of iets wat...
Nee, het is allebei. Het is de politiek kan zeg maar de samenleving volgen, maar je kan ook de samenleving leiden. En wat Wilders heeft gedaan is dat hij door zijn uitingen steeds meer mensen achter zich heeft gekregen, terwijl de andere kant van het politieke spectrum aan het slapen was. Ze hebben het laten gaan. Ze hebben gekozen voor het negeren, het doodzwijgen, helemaal niks erover zeggen, laten gaan, laten razen, en uiteindelijk is het gewoon heel groot geworden.
En als je terugkijkt naar dat en waar we nu staan, wat zou je dan leren van Geert Vaardigen, want hij is wat mij betreft nog steeds hetzelfde in Europa als 15 jaar geleden.
Ja, dus dat politiek, hè, bewijst maar weer dat het gaat om doorzettingsvermogen, om geduld en kleine stappen vooruit. Kijk, als je in de politiek ingaat en je verwacht de volgende dag resultaat, dan kom je van een koude kermis thuis. Dan raak je echt teleurgesteld, je wordt cynisch. Zeker. In 2012 kwam ik in de Tweede Kamer en ik dacht, ik ga de wereld verbeteren, ik ga beginnen bij Nederland. Ik was 6 maanden verder, ik was bijna depressief. Ik dacht bij mezelf van, hoe kan dit nou? Dan begin je het wel een beetje door te krijgen en dan word je ook wat volwassener. En dan denk je van, oké, kleine stapjes vooruit is ook. Dat zijn ook stapjes in de goede richting. Maar dat is inderdaad, ik zeg tegen alle jongeren die mij vragen van, moet ik de politiek ingaan? Zeg ik van, heb je geduld? Heb je doorzettingsvermogen? Nou, en heb je lef? Nou, als je die 3 ingrediënten hebt, dan ben je uitermate geschikt voor de politiek.
Waarom wilde je het woord integratie afsluiten?
Nou, omdat, integratie gaat niet om jou en mij. Kijk, ik ben dan net niet in Nederland geboren. Ik ben een vakantiekindje. Mijn ouders waren al in Nederland. Dus ik had bij wijze van spreken ook in Nederland geboren kunnen zijn. Jij?
Ik wel, ja.
Bent geboren in Nederland. Dus de groep mensen, van met name onder de 45, zeg maar, die zijn voor een groot deel geboren in Nederland. Die zijn hier opgegroeid, die zijn hier naar school geweest, die zijn hier aan het werk. Als je over die mensen nog gaat praten, en dat gebeurde dus wel, hebben we het over 10 jaar geleden, dat ze nog steeds moeten integreren.
Ja, want wat wordt er dan bedoeld met integratie?
Kijk, wat mij betreft, integratie is een heel simpele definitie. Het gaat om 3 dingen. 1, de taal. Wij doen dit gesprek niet in het Chinees of in het Arabisch, we doen het in het Nederlands. 2, het gaat om een bijdrage leveren, dus je gaat naar school of je werkt. En 3, je moet de basale regels kennen van Nederland. En die staan in de grondwet. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijheid van vereniging, vrijheid van petitie. Maar dit zijn dus wel allemaal vrijheden en verworvenheden die voor de ene groep anders worden uitgelegd dan voor de andere groep. Dat is de dubbele maat. Denk bijvoorbeeld aan de petitie over belediging van de profeet. Mensen die gekwetst waren vanwege die cartoons, die hebben het recht om een petitie in te dienen. In de Tweede Kamer waren 147 Kamerleden vonden dat niet mag. Artikel 5 grondwet is vrijheid van petitie en dat is onbegrensd. Het is niet net als de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting is begrensd. Daar staat achter, iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Bij de vrijheid van petitie stond dat er niet eens, maar het mocht niet. Vrijheid van religie. Iedereen heeft het recht om zijn religie te beleiden in Nederland, of je nou joods, christen, islamitisch of helemaal niet gelovig bent, maar je ziet wel dat wanneer het gaat over de islam en over moslims, dan zie je wel dat er een sentiment heerst. Hè? Van,
ja,
oh,
de standaard.
Precies. En die dubbele standaard, daar zijn we enorm op tegen.
Maar denk je dan dat door zo'n woord afschaffen bijvoorbeeld, dat het gewenste effect heeft? Want het blijft alsnog een soort top-down maatregel.
Het is top-down, maar taal is wel belangrijk. Middels taal maak je wel bekend wat je wil zeggen. Hè? Wij waren bijvoorbeeld ook de eerste politieke partij die het had over het afsluiten of het afschaffen van de woorden allochtoon en autochtoon. Toen zeiden ze tegen ons van, ja, maar waarom doen jullie dit nou? Ja. Hey, je gaat er toch niks mee oplossen? Broer, 6 maanden later kwam Ahmed Marcouch met een motie. Ja. Zei van, wij willen de woorden allochtoon en autochtoon afschaffen. En toen was er een meerderheid in de Kamer.
Ja, dat is heel gek. Waarom nemen ze dat bij jou niet serieus?
Nee, het is niet dat ze het niet serieus nemen. In eerste instantie is het van, kijk, dat is nou denk ik ook onze taak en de rol die wij hebben in de politiek. Wij waren de eerste politieke partij die het had over excuses aanbieden voor het slavernijverleden. We waren de eerste politieke partij die het had over Zwarte Piet niet toegestaan, stereotyperen. Wij waren de eerste politieke partij die Wilders keihard aansprak op zijn anti-allesheid. Keiharde confrontaties gehad. Wij zijn op veel punten zijn we politieke pioniers geweest.
Precies,
en als je pionier bent, vang je de klappen en daarna ontstaat er draagvlak.
Waar is het misgegaan met Silvana? Want het is altijd voor het publiek een beetje in het midden gebleven.
Nou, we hebben wel eens afgesproken dat we daar uitgebreid over zouden doorpraten, maar dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Kijk, wat ik nu vooral belangrijk vind is, wij hebben voor een deel hebben we dezelfde agenda. En voor een deel verschillen we ook enorm. Hè. Denk aan corona. We verschillen echt enorm. Zij wil meer maatregelen, wij willen de maatregelen afschaffen. Maar laten we vooral kijken op wat we samen kunnen bereiken voor de groep mensen.
Kijken, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld haar partij, die is vooral op de timing, denk ik, goed meegaan in die opstanden, de BLM-dingen, ja. Dat soort dingen. Als je kijkt naar, het is nu 1-2 jaar later, wat zijn je bevindingen van hoe dat in de praktijk heeft uitgepakt?
Ja,
het is
nee, maar...
een mobilisering van mensen, maar heeft het ook een daadwerkelijk effect?
Zeker. Ik denk dat het belangrijk is om jezelf te laten zien. En als je ergens voor staat, dat je dat dan ook op alle mogelijke manieren bekend maakt dat je daarvoor staat. Even terug naar 2014. Wij hadden, toen we het hadden over het bestrijden van racisme en discriminatie, vond het weinig gehoor in de Kamer. Etnisch profileren door de politie. En de VVD zei toen nog, het is onderdeel van het werk van de politie, risicoprofilering, dat moet gebeuren. Mm-hmm. Wij zeiden van, nee, dat mag gewoon niet, want... Uiteindelijk zie je na jaren dat de VVD daar ook een draai in maakt. Maar het is dus ook mooi dat we zien dat van de periode 2014 tot met 2022 de discussie is gegaan van nou eerst ontkennen dat het gebeurt. Hè, want dat is de natuurlijke reactie, ontkennen. Dan ga je zeggen van nou, er is hier toch wel wat aan de hand. En dan zie je dat steeds meer mensen er anders over gaan denken. En ik vind het dus ook mooi dat we in 2022 in een situatie zijn beland dat zelfs in het regeringsbeleid nu staat dat ze een aanpak willen op racisme, discriminatie. Gelijkwaardigheid, uitsluiting voorkomen en zo, kansengelijkheid, dat soort zaken. Maar nu is het juist des te belangrijker om in de politiek te zitten, om de plannen die op papier staan tot uitvoering te brengen.
Hoe doe je dat?
Door scherp te zijn in de Kamer, door de regering te controleren. Dus je moet echt de regering controleren, aanjagen en ze herinneren aan hun beloftes. En heel simpel voorbeeld, arbeidsmarktdiscriminatie, een belangrijk probleem. Jongeren die een diploma hebben, die je ziet dat op basis van etnische achtergrond, op basis van achternaam, er een selectie wordt gemaakt. In 2017 stond in het regeerakkoord, we gaan arbeidsmarktdiscriminatie bestrijden. Vervolgens werd er zeg maar een plannetje gepresenteerd, dat heet de verdere integratie op de arbeidsmarkt. En daar werd maar een bedrag van 5 miljoen voor beschikbaar gesteld op een begroting van 330 miljard euro. Dan zie je peanuts. Arbeidsmarktdiscriminatie, arbeidsinspectie werd ingezet. Er kwam op initiatief van Denk, kwam er eindelijk 1 medewerker bij de arbeidsinspectie om discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt aan te pakken. Veel te weinig. Nu staat in het regeerakkoord allemaal mooie woorden. Er is geen geld voor gereserveerd, dus het is ook onze taak om ervoor te zorgen dat er meer middelen voorkomen en dat die plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Een korte vraag, wat is je droomcoalitie?
76 zetels voor Denk. Maar dat is natuurlijk lastig.
Volgens mij was dit ook toen we niet aan het opnemen waren, maar heb je het idee dat je electoraat versplinterd is?
Kijk, in die zin, wij hebben nu 3 zetels in de Kamer. En ik vind het, iedereen heeft natuurlijk, iedereen is wijs en verstandig genoeg om een weloverwogen keuze te maken. Het is in ieder geval niet net als vroeger, net als onze ouders die zeiden van, er staat een Marokkaans of een Turkse kandidaat op de lijst, laat ik daarop stemmen. Dus die tijden zijn veranderd. En ik ben niet de persoon, de politicus die dan gaat wijzen naar mensen dat ze niet op Denk hebben gestemd. Ik ga altijd bij mezelf na, wat had ik beter kunnen doen om het verhaal duidelijker over te brengen, waardoor mensen toch een andere keuze hadden gemaakt. Dus ik zoek die verantwoordelijkheid bij mezelf en niet bij mensen. De kiezer heeft altijd gelijk.
Wat zijn we eigenlijk... Dus jij weet er meer over dan ik, want ik ben minder politiek, ik heb minder politieke kennis. Maar wat zijn we eigenlijk aan het doen in Oekraïne?
Kijk, ik vind Oekraïne is een belangrijk punt. Want je ziet eigenlijk dat na de val van de Berlijnse muur in de jaren 90 er het gevoel was op de wereld dat er vrede zou zijn voor altijd. En wat er de afgelopen jaren is gebeurd in Oekraïne, de Krim is illegaal geannexeerd. De Krim. Rusland heeft dat geannexeerd. En heel weinig mensen weten dat, maar het oosten van Oekraïne, dat is nu de facto Russisch grondgebied. Waar het nu om gaat is dat je ziet dat we teruggaan naar een soort van een koude oorlog. Dus als je nu niet een grens trekt, ja, dan gaat dat steeds verder. En dan kom je in een situatie terecht waardoor ook onze veiligheid in het geding komt.
Dat vraag ik me af. Yes. Hoe heeft dat met ons te maken?
Nou, dus op het moment dat je het laat gaan, dan komt ook onze veiligheid in het gedrang. En wat je ziet de laatste tijd over... de oorlog gaat niet meer zoals 20, 30, 40 jaar geleden. Het gaat niet met wapengekletter. Het gaat tegenwoordig om kennis, om het beïnvloeden van de publieke opinie, om het invloed uitoefenen via internet, via nieuws, etc. En dat werkt ontwrichtend. Ja. Dus ik denk dat we ons daartegen moeten bewapenen.
Ben je daarmee eens met dat we daar de wapens naartoe sturen?
Zeker, ja. Ik absoluut. En ik volg daarin, daar ben ik gewoon heel duidelijk en uitgesproken over. Als we nu niet steviger zijn tegen Rusland, dan gaat Poetin door. En dat is echt niet in het belang van Nederland en voor al die mensen die hier wonen.
Hoe waren de afgelopen 2 jaar voor jou? Want er is heel veel gebeurd. En hoe was het om daarvan...
Ik ben er veel wijzer van geworden. Het heeft me veel bijgebracht. Het heeft me veel geleerd. Het heeft me ook wel ontwikkeld op een manier... Kijk, als ik dan één les mag trekken, dan was het zo'n... Ik heb heel veel... Ik hou van mensen. Ik heb veel vertrouwen in mensen. En als ik iemand ken, geef ik het vertrouwen aan die persoon. En soms is het dan zo dat je enorm teleurgesteld raakt. Dan kan je 2 dingen doen. Of je gaat wat bitterder door het leven, waardoor je mensen altijd gaat wantrouwen. Of je gaat zeggen van... Ik ben nou eenmaal zo. Ik geef vertrouwen aan mensen. Ik verander niet als mens. Ik denk dat ik mezelf beter heb leren kennen.